volharden. Volharden. Echt zo'n Bijbels woord. Het betekent volhouden. Bij tegenslag toch doorgaan met geloven, vertrouwen. Je komt het allemaal wel eens tegen in je leven. Een periode dat er volharding van jou gevraagd wordt. Volharden. Blijven vasthouden aan. Ondanks. Hoe kun je volharden? Hoe kun je, als je aangevallen wordt door het rijk der duisternis, blijven staan? We gaan kijken naar het leven van een vrouw in het Oude Testament. Ondanks alles blijft ze in geloof staan. We gaan lezen 2 Koningen 4, vers 1 tot 8. En dat is uit de NBV-vertaling. Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp in. Mijn man, uw dienaar, die, zoals u weet, altijd groot ontzag had voor de Heer, is gestorven. Nu zal mijn schuldeiser komen en mijn twee kinderen als slaven meenemen. Wat kan ik voor u doen? Vroeg Elisa. Vertel me eens, wat hebt u nog in huis? Alleen een kruikje olie, Heer, antwoordde ze, verder niets. Toen zei Elisa, ga bij uw buren kruiken en kannen te leen vragen, lege, zoveel als u er krijgen kunt. Als u weer thuis komt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht en giet uw olie in die kruiken en kannen over. Telkens als er één vol is, neemt u een volgende. Thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter zich. Terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen één voor één aangaven, goot ze de olie over. Toen ze allemaal vol waren en ze haar zoon vroeg haar de volgende aan te geven, antwoordde hij, er zijn er geen meer. Toen hield de olie op te vloeien. De weduwe ging terug naar de godsman en vertelde hem wat er gebeurd was. Die olie moet u verkopen om uw schuld af te betalen, zei hij. En van wat er overblijft, kunnen u en uw kinderen leven. Ja, hij kan. Een bijzondere geschiedenis, die zich afspeelt in een tijd vol van afgoderij, een tijd van verval. Na de dood van koning Salomo dient het volk Israël God niet meer, maar de Baal en de Asjera. Het tienstammenrijk, of ook wel het Noordrijk, staat vol met offerhoogten en gewijde palen. De Israëlieten zijn massaal ontrouw geworden aan God. Zie je de vergelijking met deze tijd? Ook nu worden volop andere goden gediend. De god van, je moet alles uit jezelf halen. Of, je moet toch vooral leuke dingen doen. Men dient God niet meer en kent geen relatie met Jezus. Toch zijn er altijd mensen bij wie God wel aansluiting vindt. Aansluiting voor zijn woorden, voor zijn gedachten van leven. De profeet Elisa leeft in een tijd van afgodendienst. Elisa, zijn naam betekent, mijn God is redding. Je zult zo heten, mijn God is redding. Elisa maakt zijn naam waar. Hij verkondigt Gods bestemmingsplan met mensen. Door de woorden van de profeet die hij spreekt en de wonderen die geschieden, laat God zien, als je mij volgt, zorg ik voor jou en ik voorzie in jouw behoeften. En het laatste vaak, boven bidden en denken. En vandaag doet God dat nog steeds. In de eerste verse van dit verhaal lezen we dat de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp inroept. In de Naarderse Bijbel staat, ze heeft Elisa toegeschreeuwd en gezegd, jouw dienaar, mijn man, is dood en jij weet zelf dat je dienaar iemand is geweest met ontzag voor de ene. Maar de geldschieter is gekomen om mijn twee kinderen met zich mee te nemen als knechten. Er zijn in die tijd op diverse plaatsen scholen voor profetenleerlingen. Kort voordat Elia wordt opgenomen in de hemel, bezoekt hij er twee, samen met Elisa. Eén in Gilgal en één in Bethel. Waarschijnlijk was de man van deze vrouw een leerling van een van deze scholen. Hij is overleden en de weduwe is achtergebleven met twee kinderen. Ze schreeuwt Elisa toe, staat er. Haar verdriet, haar wanhoop stort ze over Elisa uit. Ze smeekt hem om hulp. Gebeurt jou dat wel eens? Dat je in je wanhoop het als het ware uitschreeuwt? Naar wie ga je dan met jouw hulpvraag? Ga je direct naar de Heer? En wat zijn dan je verwachtingen? Vul je bij de vraag ook al gelijk jouw antwoord in? De vrouw brengt haar probleem duidelijk onder woorden. Zij staat er alleen voor. Ze heeft geen inkomsten. En de schuldeiser wil haar kinderen meenemen als knechten of slaven. Het komt meer voor in die tijd dat vaders hun kinderen als onderpand geven tegenover een schuld. De slavenarbeid dient dan als afbetaling van die schuld. De weduwe schreeuwt Elisa toe. Jij weet dat je dienaar iemand is geweest met ontzag voor de ene. En toch is het gebeurd, hoor je erin doorklinken. Je hoort in haar woorden de teleurstelling, de machteloosheid, de uitzichtloosheid. Herken je hier iets in? Als jij hulp vraagt bij de Heer, bij anderen, hoor je dan de vrees, de angst in je eigen woorden, de wanhoop misschien? Heer, ik heb al zo lang gebeden voor. Wie klinkt hierin door? Hoor je de stem van de boze hierin? Of bid je vanuit geloof, vertrouwen? Heer, u heeft mij tot nu toe altijd geholpen. Dus? Bij deze vrouw hoor je als het ware de schuldeiser door haar woorden heen. De slavendrijver. Machten uit het Rijk der Duisternis die haar gedachten opeisen. Ze zeggen als het ware, jij werkt voor mij. Nu nog steeds willen ze jou en mijn gedachten in beslag nemen. Ze willen dat je voor hen werkt, hun negatieve manier van denken overneemt. De kinderen van de vrouw worden slaven. Ze moeten er niet aan denken. Jonge levens. Heel begeerlijk als slaaf. Ook nu nog zijn jonge levens begeerlijk voor het Rijk der Duisternis. Begeerlijk om ze te beïnvloeden en om ze van God en Jezus te vervreemden. Ouders, wees je daarvan bewust. Sta geestelijk om de jongeren heen. Wij als gemeenteleden mogen onze jongeren dagelijks bij de Heer brengen. Ze hebben het hard nodig. Na de roep om hulp van de vrouw gaat Elisa reageren. Hij vraagt niet aan haar of ze haar hulpvraag nog een keer herhaalt. Eenmaal vertellen is genoeg. Elisa komt met een vraag. Wat kan ik voor u doen? Hij gaat niet in op haar verhaal. Hij komt direct tot de kern. Wat kan ik voor je doen? Jezus stelt deze vraag, veel later in de tijd, ook twee keer. In het Nieuwe Testament lezen we dit. En in die twee verschillende gevallen krijgt Jezus tweemaal hetzelfde antwoord. Namelijk, Heer, dat ik kan zien. Zien in het natuurlijke, maar ook geestelijk helder kunnen zien. Jezus hoort de smeking in hun stem en geneest deze mensen. Hij opent hun ogen in twee werelden tegelijk. Zien in de geestelijke wereld zien wat er zich daar afspeelt, dat is het allerbelangrijkste. Het zicht in je hemel. En dat mag nu ook jouw houding en jouw reageren bepalen. Deze vrouw mag geestelijk weer zicht krijgen op haar vijand. Ze mag gaan zien hoe de schuldeiser haar gedachten opeist en beheerst. Ze mag ook gaan ervaren dat God daar iets tegenover stelt. Elisa wacht niet op haar antwoord. Hij stelt direct een tweede vraag. Wat heb je nog in huis? Wat heb je nog in huis? Waarom stelt hij zo'n vraag? Is het zo belangrijk wat ze nog in huis heeft? Elisa zoekt aansluiting bij haar. Niet alleen in het natuurlijke, maar ook geestelijk. Hij wil de vrouw laten zien, geestelijk is er altijd een uitweg. Jouw situatie is in Gods ogen nooit hopeloos. Wat heb je geestelijk in huis waar God iets mee kan, waar hij op kan aansluiten? Elisa wil laten zien dat wanneer je hart naar God uitgaat, hij verbinding met jou zoekt. Als jij naar Jezus gaat om hulp, steun of kracht, dan kan hij die vraag ook aan jou stellen. Wat heb jij in huis? Wat heb je innerlijk opgebouwd, waar ik iets mee kan, waar ik mee kan werken? Heb je geloof? Heb je vertrouwen in mij? Daar kan ik wat mee. Jezus vult aan. Hij versterkt en u ondersteunt. De vrouw geeft Elisa het volgende antwoord. En dat is uit de Naardense Bijbel. Helemaal niets heeft je slavin in huis, behalve een zalfflesje olijfolie. Een zalfflesje olijfolie. Olie van de zuiverste en de fijnste kwaliteit. Heel waardevol. Maar genoeg voor misschien één zalving. Olie in het algemeen is onmisbaar in die tijd, in het dagelijks leven. Ze bereiden er voedsel mee. Lampen branden erop. Ze verzorgen er wonden mee. Olie is ook het beeld van de Heilige Geest en zijn werking. En deze olie is voor jou en mij onmisbaar in ons dagelijks leven. De vrouw heeft in eigen ogen niet veel in huis. En wat ze heeft, daar denkt ze niet positief over. Helemaal niets heb ik in huis, behalve het houdt niet over, zou je kunnen zeggen. Met welke ogen kijk jij naar wat je in huis hebt? Laat je het toe dat machten der duisternis het kleineren, het niets noemen? Als jij hem zoekt, dan doe je dat niet zomaar. Je hebt hoop, verwachting, misschien maar een beetje geloof. Gods geest wil en kan daar altijd op aansluiten. Denk niet te min over de aanwezigheid van de werking van Gods geest, oftewel de olie in jouw leven. Een zalfflesje lijkt misschien weinig, maar een geloof als een mosterdzaadje, zegt Jezus, dat verzet bergen. Als je gedoopt en vervuld bent met Gods geest, dan heb je altijd genoeg in huis. Elisa zegt nu het volgende, en ik heb hier twee vertalingen achter elkaar gebruikt, de Naardense Bijbel en het NBV. Hij zegt, ga heen, vraag buitenshuis vaten van al je buren, lege vaten, niet te weinig. Als u weer thuis komt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht. Giet uw olie in die kruiken en kannen over, telkens als er één vol is, neemt u een volgende. Elisa biedt haar hulp aan, Gods hulp. Maar is dat nou de hulp die ze gevraagd heeft? Ze is niet voor niets naar de man Gods gegaan. Ze hoopte, ze verwachtte en nu Nu krijgt ze alleen woorden. Laat ze zich sturen, raad geven door de Heer. En merkt ze het op als de boze zich met die woorden gaat bemoeien? Met welke verwachting ga jij voor hulp en steun naar de Heer? Vul je het voor jezelf al in, hoe je het zou willen hebben? En wat doe je met de woorden die je in de gemeente op de kring krijgt? Merk je het op als de boze er matheid of weerspannigheid overheen wil bewerken? Ach, al die preken en die studies. Ik heb er niet veel aan, liever had ik. Na het advies van Elisa gaat de vrouw terug naar huis. Wat zou ze onderweg gedacht hebben bij de woorden die ze van Elisa heeft gehoord? Leef je maar eens in zo'n situatie. Wat zou je zelf denken? Terug naar huis. Wat moet ik tegen de kinderen zeggen? Ze zien me aankomen. Kruiken bij de buren gaan vragen. Ik geloof nooit dat ze het gaan doen. Heer, kan het niet op een andere manier? Het is zo herkenbaar, hè? Het rumoer in jouw hemel als Jezus woorden tegen je spreekt. Dat is de slavendrijver. Hij wil die woorden in jouw hemel gesproken krachteloos maken. Zijn gedachten zet hij daarvoor in de plaats. Zijn twijfel, zijn ongeloof. Krijg het door als de boze zich met jouw gedachten bemoeit. En twijfel niet aan de kracht van Jezus' woorden in jouw leven. Aan het begin noemde ik het woord volharden. Volhouden. Er komt een moment dat je moet beginnen. Beginnen met te doen wat Jezus tegen je zegt. Anders kun je niet volharden samen met hem. Hoe gaat nou dat volharden bij deze vrouw? Wat doet ze om te blijven staan? Ze doet wat Elisa tegen haar zegt. Ze volgt Gods raad op. De vrouw gaat terug naar huis. Ze keert terug. David zegt het zo in Psalm 116, vers 7. Dat is de Naarderse Bijbel. Keer nu, mijn ziel, terug tot je plaatsen van rust. Keer nu, mijn ziel, terug tot je plaatsen van rust. Te midden van de onrust bij haar thuis, die daar nog heerst, mag ze haar innerlijke rust gaan vinden. Volharden is dus allereerst terugkeren tot de plaats waar je echt tot rust komt. En dat is aan de voeten van Jezus. Daar waar alleen Jezus toegang heeft tot jouw hart. Het is een innerlijke gesteldheid. Je trekt je als het ware terug in zijn veiligheid. Hij heeft immers alles voor jou volbracht. De bron van jouw volharden is in hem, in die rustplaats. Onbereikbaar voor al het helse kabaal in je hoofd en om je heen. Volharden begint met terugkeren tot je plaatsen van rust. Daar waar Jezus je tot rust brengt, je voedt en je versterkt. Is er nog meer nodig om te blijven staan? Het verhaal gaat verder. De vrouw gaat terug en sluit de deur. Er staat, thuisgekomen sluit ze de deur. Het eerste wat ze thuis doet, is de deur dicht. Alles wat haar wil afhouden van het uitvoeren van Gods woorden, sluit ze buiten. Heel bewust wil ze zich concentreren op zijn raad. Hoe sluit jij je deur voor alles wat twijfel en onrust wil zaaien? Allereerst door op te merken dat je gedachten steeds in hetzelfde kringetje ronddraaien. jouw situatie, dat waar je mee zit, blijft alsmaar in je gedachten rondhangen. Het draait maar rond. Je hebt er zo gauw geen oplossing voor, maar je moet er steeds aan denken. Dat is nu waar de boze op uit is. Jouw gedachten alsmaar bepalen bij zorgen, problemen en dan steeds in hetzelfde kringetje. Hoe onderbreek je dat? Door in Jezus' naam die macht een halt toe te roepen. Je mag de claim die de boze wil leggen verbreken. Spreek maar hardop uit in jouw hemel. Heer, ik wil mijn gedachten op u richten. Help me, Heer, met positieve gedachten. Heer, u kent mijn zorgen, maar u helpt me er doorheen. Kies ervoor om je niet langer te laten bezighouden door het uitzichtloze, het schijnbaar onmogelijke. Jezus wil jou juist in zo'n situatie met zijn levende woorden bezighouden. Zo sluit je samen met Jezus jouw deur. En dan geef je Gods geest de ruimte. De ruimte om zijn werk te doen. Volharden houdt dus ook in. Terugkeren tot je plaatsen van rust. En de deur sluit. En wat doe je dan achter die gesloten deur? David heeft daar volop ervaring mee. Hij zegt het zo. Mijn ziel, keert terug tot je plaatsen van rust. Wacht op de Heer en bewaar zijn weg. Dat is Psalm 37, dat laatste stukje. Keer terug tot je plaatsen van rust. Wacht op de Heer en bewaar zijn weg. Wacht op de Heer. Andere vertalingen zeggen hoop op de Heer. Maar hier staat wacht op de Heer. Wachten op betekent ook verwachten. Verwacht de Heer. Weet dat Hij jouw situatie kent en jou er altijd in tegemoet komt. En soms moet je wel eens op de Heer wachten. Je krijgt niet altijd direct antwoord op je hulpvraag. Af en toe moet je ook geduld hebben in het wachten. Jezus werkt door zijn geest in jou. Hij doet dat op zijn manier, want het is zijn werk. Gun jezelf die tijd en die ruimte om zijn raad, zijn werk in jou, uit te voeren. Heb geduld, hoop op hem, verwacht zijn troost, zijn bemoediging. Zie er verwachtingsvol naar uit. Jezus is er altijd op gericht om jouw geest op te heffen naar hem toe. Hij volbrengt zijn werk in jou. Keer terug tot je plaatsen van rust. Wacht op de Heer en bewaar zijn weg, zegt David. Bewaar zijn weg. Zijn weg bewaren is zijn woorden bewaren. Ze weer terug laten komen in je gedachten. Je hecht je geloof eraan. Je beleidt ze hardop in je hemel. Zo ben je in blijde verwachting van wat de Heer gaat doen in je leven. Hoe wacht deze vrouw op de Heer en bewaart ze zijn weg? Met andere woorden, hoe volhardt zij samen met haar kinderen? We lazen, terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen één voor één aangaven, goot zij de olie over. Toen ze allemaal vol waren en ze haar zoon vroeg haar de volgende aan te geven, antwoordde hij, er zijn er geen meer. Toen hield de olie op te vloeien. Hoe wacht zij op de Heer en bewaart ze zijn weg? Ze doet wat God haar door de profeet Elisa heeft gezegd. En er ontstaat een samenwerking tussen de moeder en haar kinderen. Gods woorden in leven omzetten. Gods woorden uitleven. Dat zorgt voor harmonie. Hoe zal het gegaan zijn? De moeder met de kinderen. Ze beginnen misschien aarzelend, langzaam, met schenken. Ze vragen zich misschien af, wat zal er gaan gebeuren? Spreken ze samen? Zingen ze samen? Bidden ze misschien samen? Ze gaan in vertrouwen aan de slag. Aan de slag met dat kleine beetje olie wat er al is. Zo wachten ze op de Heer. Zo verwachten ze de Heer. Aan de slag, in vertrouwen, met het beetje wat er al is. En daar in die binnenkamer, daar gebeurt het dan. Daar gaat de olie stromen. In bijna uitzichtloze situaties werkt God overvloedig met zijn geest. Hij komt namelijk met zichzelf en hij voegt toe. En hij voegt toe en hij voegt toe. Als jij hem zoekt in jouw binnenkamer en aan de slag gaat met het beetje geloof en vertrouwen wat je al hebt, dan voegt Jezus toe. Achter gesloten deuren gaat dan de olie stromen. Daar krijgt Gods geest de ruimte om Gods werk in jou te doen. En zo geeft hij jou weer toekomst, weer ruimte om te leven. En weet je, dat maakt nou die schuldeiser, die slavendrijver, krachteloos. Er valt toch iets op in wat we net hebben gelezen. Er staat namelijk, terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen aangaven, en even verder, toen ze allemaal vol waren, vroeg ze haar zoon, hier staat opeens zoon en geen kind. Terwijl ze Gods woorden uitvoeren, worden kinderen zonen. Terwijl jij volhardt en doet wat Jezus tegen jou zegt, groei je uit, haast ongemerkt, van kind tot zoon. Gods woorden vanuit je binnenkamer laten doorvloeien, in je dagelijkse doen en laten. Dat doet je uitgroeien naar een volwassen zoon. Dan houdt de olie op met stromen. Houdt hier nou het verhaal op? De Heer heeft jou zo overvloedig gegeven toen je in de narigheid zat. Hij heeft je zijn woord gegeven, zijn weg laten zien. En dan? Wat doet deze vrouw? Staat in vers 7. De weduwe ging terug naar de godsman en vertelde hem wat er gebeurd was. De olie die moet u verkopen om uw schuld af te betalen, zei hij. En van wat er overblijft kunnen u en uw zonen leven. De vrouw gaat terug en vertelt Elisa hoe het thuis is gegaan. Ga jij terug naar Jezus om te vertellen wat je met zijn woord, zijn raad hebt gedaan? Zeg je hem wat zijn woorden in jou hebben uitgewerkt? Ga je terug om hem te bedanken? Dank u, Heer, voor uw uitredding in mijn nood. Het heeft mijn geloof in u versterkt, Heer. Heer, mijn vertrouwen in u is vaster geworden. Dank u, Heer, ik heb uw liefde zo intens ervaren de afgelopen tijd. De opbrengst van de olie betaalt de schulden af, zegt Elisa. Jezus heeft met zijn geest en leven jouw schulden afbetaald, allemaal. Hij heeft alles voor jou volbracht. Volhard, keer terug tot je plaatsen van rust. Wacht op de Heer en bewaar zijn weg. In jouw binnenkamer zal dan de olie, zijn geest, overvloedig gaan stromen. In jou en door jou heen. Zo bewerkt Jezus door zijn geest jouw verdere verlossing en bevrijding. In welke situatie je ook bent. Want, dat zingen we in een lied, Heer, waar uw geest is, daar is leven en vrijheid. Amen. We zullen bidden. Dank u, Heer, voor het geweldige geschenk van uw geest. Heer, dank u dat die geest in ons leven en vrijheid bewerkt. Heer, dank u dat u ons overvloedig geeft, Heer, als we in een benauwde situatie zijn. Heer, dank u wel dat u toevoegt. Heer, dat u met uzelf komt. Heer, en dank u dat we altijd onder alle omstandigheden kunnen terugkeren naar u, Heer, naar de plaats waar we echt rust vinden. Heer, en u komt met uw geest, u komt met overvloed, met hulp, met steun, met heerlijke woorden van leven. Heer, dank u wel voor de onmetelijke rijkdom, Heer, die u voor ons heeft klaarliggen. Amen. We zullen zingen.